Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanavond uit Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9. En het thema van de preek is heilige onbezorgdheid. Mededelingen namens de kerkraad, de collecten bij de uitgang zijn vandaag zowel de eerste als de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het tweede en het derde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En ook het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 2 en 3. Wij mogen vanavond ons geloof belijden. We doen dat met de Kerk van de Reformatie, met zondag 9 van de Heidelberger Catechismus, waar we de voorzienigheid, de zorg van de Heere God belijden. En willen daarop antwoorden, en daar in aansluiting daarop zingen uit Psalm 71, het tweede vers, waar we ook bidden, wees in mij een rots om in te wonen, een schuilplaats. Waar mijn hart steeds toevlucht vindt. Zondag 9 wordt gevraagd, wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En dan luidt het antwoord en belijden wij dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. En ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keer. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God, en wil het ook doen als een getrouw Vader. Laten wij nu bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Onze Vader die in de hemelen zijt. Zo mogen wij u in Christus noemen. Zo heeft u, Heer Jezus, het aan uw discipelen geleerd te bidden. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst op de biddag om uw naam te danken, Heere, dat we in de gelegenheid gesteld worden om op deze doordeweekse dag het ritme van ons werk, van onze bezigheden, van wat we zo doorgaans om handen hebben, te onderbreken en hier in uw huis te komen waar we samenkomen en met elkaar als gemeente u mogen bidden om uw zegen. Heren, dat is een geweldig voorrecht wat u ons geeft. Het gebed dat een middel mag zijn om ons ook afhankelijk te stellen van u. Heren, dat is niet iets wat in ons woont. Dat is niet een neiging die wij van nature hebben om van u afhankelijk te zijn. Daartoe moeten we worden gebracht telkens weer. Dat moeten we voortdurend te binnen krijgen door uw geest en door uw woord. Maar wij danken u, Heren, daarom ook dat we vanavond hier mogen zijn of dat we thuis de dienst meebeluisteren. En voordat we dan aan u al onze noden en al onze verlangens bekend willen maken, willen we eerst uw woord openen. Om daarin te lezen, Heer, hoe u het gebed gegeven hebt en wat u daarmee bedoeld hebt. En Heer, wij bidden u om de opening van uw woord voor ons hart. Wilt u door uw geest de woorden die we lezen en horen voor ons van kracht voorzien. Opdat als we straks bidden als gemeente tot u, we dat doen vanuit de juiste gemoedsgesteldheid. En niet alleen maar vanavond, Heer, maar dat we alle dagen dat we leven en het leven van u ontvangen, u ook mogen eren en aanbidden op de juiste wijze. En Heer, geef dat we iets van de rijkdom dan vanavond mogen ontdekken. Van wat uw woord ons zegt over hoe wij tot u mogen gaan en hoe we ook in het leven mogen staan. Heer, wilt u met uw geest zo in ons midden zijn? Wilt u woorden geven om te spreken, om uw woord uit te leggen aan uw dienaar? En wilt u ook een ieder die een taak heeft in deze dienst geven wat nodig is? Zegent u de koster, de organist, de ouderlingen en diakenen. Zegen ons in spreken en in luisteren. En laten we zo de eer van uw naam mogen bedoelen. Heren, wij willen u zo bidden en danken. Zegent u ons onder de verkondiging van uw woord. En wilt u dat ook geven op andere plaatsen waar vandaag in ons land de biddag wordt gehouden? Heren, wilt u het gebed laten vermenigvuldigen? Bij ons hier in ons land, in Veenendaal ook en omstreken, maar ook over heel deze wereld heen. En hoort u ook naar ons gebed? Ontfermt u zich, Heren, over een ieder die tot u de toevlucht neemt. En wees zo een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar ons hart steeds weer opnieuw zijn toevlucht vindt. Dit vragen wij u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar lezen uit de Filippenzenbrief. De brief waarin we in de maanden, laatste maanden van het oude jaar 2019 ook verschillende keren naar hebben geluisterd. Ook vanavond willen we deze brief openslaan in hoofdstuk 4. We lezen de verzen 1 tot en met 9 en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 61 en daarvan het eerste en het derde couplet, Psalm 61, 1 en 3, na de schriftlezing uit Filippenzen 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk, wonderbaar. Dat lied willen we met elkaar gaan zingen. Het is Weerklank 515, alle drie de coupletten als antwoord op de verkondiging. En wij luisteren vanavond, gemeente, naar Filippenzen 4, daarvan het zesde en het zevende vers. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Het thema voor de preek is heilige onbezorgdheid. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste de aansporing daartoe. Ten tweede de afhankelijkheid daarin. En ten derde de vrucht daarvan. Dus heilige onbezorgdheid, aansporing, afhankelijkheid en vrucht. Gemeente, jongeren, ouderen, waar maakt u zich op dit moment zorgen over? Wat is er bij u, bij jou, dat je gedachten bezet houdt, wat telkens weer opnieuw terugkomt in je gedachten, wat misschien ook wel allerlei gevoelens bij je wakker roept, gevoelens van onzekerheid, van angst? Ik denk dat we allemaal wel iets kunnen noemen wat in meerdere of mindere mate ons zorgen geeft. Zorgen zijn er immers overal. Of het nu gaat om de uitbraak van het coronavirus, hoe zal dat verder gaan? Zal het zich verder verspreiden? Wat zijn de gevolgen precies? Of dat je je druk maakt over de vluchtelingencrisis, die mensen aan de grenzen van Europa op zoek naar een beter bestaan, van wie de nood soms ook misbruikt wordt door mensenhandelaars, door politieke machthebbers. Hoe moet het met hen verder, met die mensen? Of je maakt je zorgen over de politiek in ons land. De opkomst van een vorm van nationalisme dat al te veel lijkt op het uitsluiten en het achterstellen van anderen en bevolkingsgroepen. Of juist ook de opkomst van progressieve meningen die af willen rekenen met alle christelijke waarden en normen die er nog zijn en die op het gebied van huwelijk en seksualiteit en geslacht en gender en op het gebied van abortus en euthanasie en op tal van andere terreinen een vrije moraal prediken. En die ook al meer aan anderen opdringen en voorschrijven. Of je maakt je zorgen over de kerk, over hoe het verder moet, nu er zoveel kerkverlating is in ons land. De grote verschillen die er zijn in ons eigen kerkverband. Over dingen in onze gemeente misschien. Of u maakt u zorgen over familieleden, of over je gezondheid, of over je huwelijk, of over je alleen zijn, of over je werk, je bedrijf. Zorgen zijn er overal. Ze zijn gegeven met die gebroken wereld waarin wij leven. Ze zijn gegeven ook met ons zondaars bestaan dat onder de vloek ligt van de dood. En dat houdt ons gevangen. Zoals die zorgen je dan vervolgens ook gevangen kunnen houden. Dat je 's morgens opstaat en meteen is het er weer. Die nemen als het ware bezit van je. Je gedachten, je gevoelens. En gemeente, dan is het vandaag biddag en dan bent u naar de kerk gekomen of u luistert de dienst thuis mee, u kijkt ermee. En dan klinken vanavond die woorden en ze staan er als een aansporing in Filippenzen 4. Maar ook als een vermaning misschien wel. Iets waar je naar terug moet. Als je dat kwijt bent of nog nooit gevonden hebt. Wees in geen ding bezorgd. En dan hoor ik u zeggen, is dat nou niet een beetje makkelijk, dominee? Het staat er hier zo uitgesproken. Niet van maak je niet al te veel zorgen. Dat zeggen wij wel eens tegen elkaar. Om elkaar moed in te spreken. Nee, er staat, wees in geen ding bezorgd. Geen enkel ding. Hoe kan Paulus dat schrijven? Aan een gemeente in Filippi, die nou juist ook te maken heeft met zoveel moeite en zorg. Scheept hij hen niet af met een goedkoop advies? Want gemeente in Filippi is het niet makkelijk om christen te zijn. Hoofdstuk 1 lezen we dat Paulus daar ook van op de hoogte is. Hij roept de gemeenteleden op om stand te houden. Nou, dat is niet voor niks. Ze hebben een strijd te voeren. In Filippi leef je in een stad die helemaal idolaat is van de keizer in Rome. Filippi is een Romeinse kolonie. De stad ligt in Macedonië, Griekenland, maar waar... In Filippi woon je eigenlijk in een stukje Rome. Het Romeinse recht geldt er. Als je in Filippi geboren wordt, dan ontvang je het Romeinse burgerrecht meteen al. In die stad wonen vele uitgediende militairen die daarvan hun pensioen genieten. En bij elke publieke gelegenheid die er ook maar is, elk feest wat er is ter ere van een of andere Romeinse god, dan wordt ook geofferd aan de keizer. En dan word je gevraagd om mee te doen. En het is goed voor te stellen dat het voor die christenen daar dan telkens weer opnieuw een gevecht is. Telkens weer lastig. Hun heidense familie, hun stadsgenoten, die zetten hen onder druk. Waarom doe jij niet mee met dit feest? Waarom kom je niet? Waarom offer je niet aan de keizer? Ben je een landverrader of zo? En dat maakt zelfs dat er sprake is van lijden om het geloof. Ze zitten meer dan eens in de knel. Nou gemeente, dat geeft toch zorgen. Als je zo'n bestaan hebt. En als dat ook maatschappelijke gevolgen heeft. Dat je stadsgenoten bij jou niet kopen. Omdat ze weten van je dat je christen bent. Dat ze jouw producten niet hoeven op de markt. Dat ze jou met een scheef oog aankijken. En dat jij er niet in komt. En is het dan niet ongevoelig als Paulus schrijft aan het einde van zijn brief, in die opsomming van al die vermaningen zoals we die lezen vaak aan het einde van zijn brieven, dat hij dan hier schrijft, wees in geen ding bezorgd. Nou, schrijft Paulus dat nou zomaar? Ja, dat toch niet. Meent allereerst heeft hij zelf heel wat redenen om zich zorgen te maken. Want hij schrijft zijn brief vanuit de gevangenis. Als Paulus door het raam van zijn huis kijkt, dan ziet hij voor zijn deur de wachter staan. De wachtpost die hem bewaakt. Hij heeft huisarrest. In afwachting van het voorkomen van zijn rechtszaak voor de keizer. En de uitkomst daarvan is hoogst onzeker. Het is lang niet zeker dat hij het er levend af zal brengen. En Paulus, gemeente, die schrijft deze dingen ook vanuit zijn eigen ervaring. Als je kijkt naar wat Paulus allemaal in zijn leven heeft meegemaakt. Hoeveel is er dan niet dat je zegt, nou, als ik dat zou meemaken, als ik in zijn schoenen stond, dan zou ik me ernstige zorgen maken. In 2 Korinthe 11 stond Paulus een heel rijtje op. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn. En dan gaat nog zo even door, gemeente. Je zou kunnen zeggen, Paulus, waar moet je nog blijven? Het is alleen maar gevaarlijk voor jou. Paulus heeft zoveel meegemaakt. En als hij dan hier schrijft, gemeente, wees in geen ding bezorgd, dan is dat geen goedkoop verhaal. Dan is dat een advies, een aansporing van een doorgewinterd gelovige. Van iemand die nou proefondervindelijk heeft vastgesteld dat dit het beste advies is wat je krijgen kunt. Juist als je je veel zorgen maakt. Het is een aansporing die in het vuur van de beproeving in Paulus zijn eigen leven is beproefd. En toen is gebleken dat dit goud is. Goud wat wel smelten kan als het verhit wordt, maar wat niet verbrandt, wat niet verteerd wordt. Wees in geen ding bezorgd. Gemeente, als we dan ook vanavond deze woorden ter harte mogen nemen, deze middagavond, dan is het natuurlijk wel belangrijk om goed te begrijpen wat er nou mee bedoeld wordt. Kijk, Paulus die zegt niet, je moet niet bezorgd zijn. Je moet nooit bezorgd zijn, moet je gewoon geen zorgen maken. En hij zegt ook niet, ach, het komt allemaal wel goed. Of dat je, zoals de uitdrukking is, Gods water maar gewoon over Gods akker moet laten lopen. Er is een verschil tussen onbezorgd zijn, heilig onbezorgd zijn, en zorgeloos zijn. Zorgeloosheid, zo'n raak leven, ja, dat is nooit goed. Wij hebben verantwoordelijkheid gekregen om te zorgen voor onze dagelijkse boterham, voor ons bedrijf, voor je gezondheid. Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg en de opvoeding van kinderen. Als het gaat over een coronavirus, dan heeft de overheid de verantwoordelijkheid om daarin passende maatregelen te nemen en daarover na te denken, ter bescherming van kwetsbare mensen. En wij hebben de verantwoordelijkheid om dat ook op te volgen. En in de kerk hebben we de verantwoordelijkheid om zaken eerlijk te benoemen en open te bespreken en daar ook besluiten over te nemen. Ja, gemeente, bij al die dingen die ik aan het begin van de preek noemde, waar je je zorgen over kunt maken. Bij al die dingen geldt dus niet, en wees nou niet bezorgd, laat het nou maar gaan. Zo niet. Misschien is het eigenlijk wel eens andersom. Van sommige dingen kun je misschien juist wel eens te gemakkelijk zeggen. Nou, het zal mij een zorg zijn. Moeten we ons misschien niet wat meer zorgen maken over het moderne heidendom dat oprukt en dat dominanter en opdringeriger wordt? Moeten we niet vaker heilig verontwaardigd zijn over ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld ook op medisch-ethisch gebied? En moet kerkelijke ingezonkenheid, of juist ook kerkelijk activisme, dat zich loszinkt van God en zijn woord, ons niet een heilige zorg zijn? Maar gemeente, dat is dus ook niet wat Paulus bedoelt. Met zijn oproep, wees in geen ding bezorgd, wil hij zeggen, hoeveel zorgen u nou ook hebt, hoeveel dingen er nou zijn die je hart en je gedachten beheersen, u staat er niet alleen voor. Hij heeft het zelf ondervonden. En u en jij mag dat ook ondervinden. Je staat er niet alleen voor. Zoals de Heer Jezus het zelf ook in Matthäus 6 tegen de discipelen heeft gezegd. Wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Ja, gemeente, als de hemelse Vader het nou weet, dan hoeft het aardse kind toch niet bang te zijn. Dan staat hij er toch boven. Dan houdt hij toch alles in zijn vaderlijke hand. Gemeente, dat geloof, dat vertrouwen is de sleutel om deze tekst nou goed te begrijpen. Kijk, buiten het geloof om, is het een onzinnige tekst. Dan heb je juist wel zorgen te maken. Zoals de heidenen, zegt Jezus, en die zonder God leven. Als u Christus nog niet kent, als uw verlosser, als uw middelaar, dan is de reden om je zorgen te maken. Laat dat dan voor u vooral inderdaad een zorg zijn. Dat je hem leert kennen. En lief hebt, lief gaat krijgen. Dat je het koninkrijk zoekt. En zijn gerechtigheid. Want pas dan zullen al die andere dingen je ook toekomen. Gemeente, leef dan niet aan hem voorbij. Want als je dat doet, is er reden tot de allergrootste zorg. dan zult u in dit leven uw zorgen zelf moeten dragen. Op eigen kracht. Dan moet je er zelf mee zien te dealen. Maar ga niet alleen door het leven. Die last is u veel te zwaar. Laat één uw helper wezen. Ga tot de middelaar. En maak jezelf dan bekend bij hem. Want dat brengt ons bij het tweede, afhankelijkheid. Paulus die zegt er nog iets bij. Kijk, in een zeker opzicht kun je zeggen, het is eigenlijk genoeg, Paulus, als je dit nou voorhoudt. Als je het zo bedoelt, wees in geen ding bezorgd. Want dan zal de Heere voor je zorgen. Bij hem is alles bekend. Hij weet wat we nodig hebben, die hemelse Vader. Maar dan voegt hij er toch wat aan toe. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Meent u, de Heere God die heeft ons het middel gegeven van het gebed. Door middel van het gebed mogen wij daadwerkelijk nou ons vertrouwen op de Heere stellen. Eigenlijk is bidden dus geloven in actie. Of anders gezegd, bidden is een vorm, een uiting van geloof. Als geloven betekent dat je je vertrouwen stelt op de Heere God, dan is het gebed de manier waarop je dat dan ook daadwerkelijk in praktijk brengt. En dan zou je het gebed dus ook de thermometer van het geloof kunnen noemen. Als je nauwelijks bidt, dan is het vermoedelijk met je geloof ook niet al te best gesteld. Dan is het waarschijnlijk zo dat u grotendeels langs God heen leeft, zonder afhankelijk te zijn van hem. Terwijl als je trouw bent in je bidden, en dat ook telkens weer je verlangen is, als je daar momenten op de dag ook voor heiligt, en ook wanneer je onderweg in gedachten je richt op hem en je hart van hem vol is, ja gemeente, dan zal je hart ook steeds voller worden van hem. Gebed en geloof, die twee die verhouden zich als hol en bol. Nou, daar kom je ook tegen in de tekst van vanavond. Als er dan staat dat we in geen ding bezorgd moeten zijn, dan volgt daarop, en dat is dus geloof, hè? In geen ding bezorgd, dat is geloof, want hij is er, de Heere die voor je zorgt, dan volgt daarop, maar laat dan uw verlangens in alles bekend worden bij God. Gemeente, ziet u dat? In geen ding bezorgd en je verlangens in alles bekend maken bij God. Geen ding en alles. Die horen bij elkaar. En als er dan dingen zijn in uw leven die u op het hart drukken, ga er dan mee naar Christus. En als u gebeden heeft en het komt toch weer terug bij je, ga dan opnieuw in gebed. En spreek uw zorgen uit voor hem. Want gemeente, het medicijn tegen bezorgdheid, het medicijn tegen alles wat je gedachten zo bezetten kan, en wat je gevoelens zo in zijn greep kan hebben, het medicijn daartegen is het gebed, waarin je het allemaal benoemt, er woorden aan geeft en het bij hem brengt. Het aan God vertelt. Heere, dit is er aan de hand. Wilt u me helpen? Ik weet het niet. Ik zie de weg niet. Wilt u er zijn? Wilt u een oplossing geven? Weet u, van de reformator Melanchthon is bekend dat hij een hele zwakke gezondheid had. En daarom bad hij heel vaak: Heere, ik ben zo moe. En meer niet. Gewoon zo op de dag. Heere, ik ben zo moe. En zo stort hij zijn hart uit voor Christus. Mag je dan voor alles bidden? Mag je bidden of je je rijbewijs zult halen, of je examens zult halen dit seizoen, of mag je vragen of je weer beter mag worden, of dat je in de gelegenheid bent om promotie te maken? Mag je vragen of het mogelijk is om je meer thuis te voelen, of om hulp te vragen bij het dragen van je ambt, Broeders Kerkenraad? Ja gemeente, dat is de Heer allemaal niet te min. U kent misschien wel die uitspraak van Kolbrugge. die ooit gezegd heeft, wij mogen bij God aanhouden in het gebed, al was het om een spijker of een speld, als we die waarlijk nodig hebben. Als je het waarlijk nodig hebt, je mag hem alles vragen. Dan wil hij, de Vader, naar zijn kind luisteren en voor hem of haar zorgen. En let u er dan op, gemeente, hoe Paulus dat hier zegt. Laat uw verlangens in alles, dus in alles wat je maar verlangt en nodig hebt, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Drie woorden gebruikt hij. Die allemaal weer net een ander aspect van ons gebed belichten. Bidden allereerst. Nou, dat is het dagelijkse gebed. Waarin je je toevertrouwt aan de Heere en hem vraagt of hij je voor zijn rekening neemt. Maar ook smeken. Smeekgebed. Dat is indringend bidden. Misschien ook gepaard gaand met vasten. Om de Heere met het oog op een specifieke nood, om zijn hulp te vragen. Soms kunnen er omstandigheden zijn, gemeente, die je er extra bij stilzetten, dat je afhankelijk bent van de Heere God. Zijn meestal niet de slechtste momenten, geestelijk gezien. En dan mag je een dringend beroep doen op de Heere, hem smeken of die voor je wil zorgen of die je wil leiden. En dan staat er ook nog bij, met dankzegging. Want gemeente, wanneer we tot de Heere gaan met ons dagelijks gebed of met ons smeekgebed, dan is er ook altijd reden om te danken. Als je je afhankelijk weet van Gods zorg en voorzienigheid, voor wat nog komen moet, in de toekomst en waar je misschien tegenop ziet, dan mag je met terugwerkende kracht ook afhankelijk weten van wat er al geweest is. En wat hij je al gaf. Dan heb je reden om te danken. Nou, gemeente, dat is de weg die de Heere ons nou wijst vanavond in zijn woord. Laat nou al uw verlangens bij de Heere maar bekend worden. En dat is dus niet omdat hij het nog niet weet. Hij weet al wat u nodig hebt nog voordat u hem bidt. De Heere heeft ons gebed niet nodig om te weten te komen wat uw verlangens en behoeften zijn. Nee, wij hebben dat gebed nodig om te weten en te beleven dat er een God in de hemel is die als een vader voor je wil zorgen en die ons tegemoet komt in al onze noden. En er is een God naar wie u mag toegaan, naar wie u toe mag gaan en uw hart mag uitstorten voor zijn aangezicht en dan ook alles daar mogen laten. En vrede ervaren, want dat is tenslotte de derde vrucht. In vers 7 gaat Paulus in op wat er gebeurt als je nou deze weg gaat. Die heilige onbezorgdheid van het geloof en van het gebed. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Je hart, dat heeft hier ook te maken met je gevoel, met heel je, de manier waarop je in het leven staat. En je gedachten, waar je allemaal over piekert en nadenkt, ja, die kunnen zo bezet zijn met zorgen. Daar zit dan het probleem. Dat is dan wat ons onrustig maakt. Je kunt aan niks anders denken dan alleen nog maar aan dat ene. Aan die financiële strop of aan die ziekte of die beelden die je gezien hebt. Of je zoon, je dochter met wie het niet goed gaat. En het bezet je gedachten, het vervult je hart. Maar weet je, nou heeft Paulus ondervonden. Als je nou in plaats van bezorgd te zijn en ermee op jezelf te blijven, in plaats van dat je ermee rond blijft sjouwen, het allemaal biddend bekend maakt bij God, dan gebeurt er iets wonderlijks. Iets wat niet goed te begrijpen is. Het gaat het verstand te boven. Er daalt vrede neer in je hart. Een diepe rust. Dat hoe het ook gaat, het goed is. Een vrede die je harten en je gedachten zal bewaken in Christus Jezus. Bewaken. Staat er een woord dat je ook kunt vertalen met gevangen houden. Weet, als Paulus door het raam naar buiten kijkt, dan ziet hij voor zijn deur zijn bewaker staan. Maar als hij naar Christus Jezus kijkt, dan is het niet die bewaker die zijn gedachten en zijn gevoelens gevangen houdt. Angst en onzekerheid, twijfel en aarzeling. Hoe zal het gaan met mijn rechtszaak? Breng ik het er levend vanaf? Nee, als hij naar Christus Jezus kijkt, dan komt er vrede in zijn hart. Dan is er een vrede die zijn gedachten en gevoelens gevangen houdt en hem beschermt. Hem bewaart bij de Heer. Want dan weet hij, het is goed. Hij heeft alles in zijn hand. Ik mag me in zijn hand leggen. In zijn hand weten. Hij zal zorgen. Met opnieuw spreekt hier dus de geestelijke ervaring van Paulus. Maar hij is niet de enige geweest. Misschien kent u wel het Engelse lied It Is Well With My Soul. Schrijver van dat lied, Horatio Spafford, was gelukkig getrouwd. Had een goedlopende advocatenpraktijk in Chicago. En samen met zijn vrouw was hij als beleidend christen actief in het evangelisatiewerk. Maar dan in 1870 gebeurt er iets vreselijks. Hun zoontje van 4 krijgt roodvonk en die wordt steeds zieker en die komt te overlijden. Vreselijk, maar het is nog maar het begin van nog veel meer ellende. Want een jaar later in 1871 wordt een groot deel van Chicago door een enorme brand in de as gelegd. De beruchte ramp die de geschiedenisboeken is ingegaan als de Great Chicago Fire. En Spafford, die een aanzienlijk deel van zijn vermogen had belegd in onroerend goed, in huizen, is in één keer zo'n beetje alles kwijt. 2 jaar later, 1873, besluiten Horatio en zijn vrouw Anna om met hun 4 dochters een reis door Europa te gaan maken. En ze boeken een overtocht. Als vertrek in zicht komt, dan wordt Horatio nog opgehouden door zakelijke verplichtingen. En Anna die gaat alvast met de 4 dochters op de boot en Horatio zal nakomen. Maar tijdens de reis over de oceaan vindt er een aanvaring plaats met een ander schip. En 226 mensen verdrinken in de golven. En onder hen zijn de 4 kinderen van Horatio en Anna. Alleen Anna overleeft de ramp. En als ze in Engeland aankomt, dan stuurt ze een telegram naar Horatio. En ze schrijft, saved alone. Als enige gered. En zo snel mogelijk gaat Horatio aan boord van een ander schip om naar Anna toe te reizen. En dan komt hij tijdens die zeereis langs de plaats waar de ramp heeft plaatsgevonden. En op die zeereis schrijft hij zijn lied, vertaald naar het Nederlands. Wanneer vrede als een rivier op mijn weg komt, of wanneer zorgen als golven van de zee over me heen rollen. Wat ook mijn lot is, u hebt mij geleerd te zeggen, het is goed, het is goed met mijn ziel. En al gaat Satan tekeer, ook al komen er beproevingen, laat deze zegenrijke zekerheid in mij heersen. Dat Christus heeft omgezien naar mijn hulpeloze toestand. En dat hij zijn eigen bloed vergoten heeft voor mijn ziel. It is well. It is well with my soul. Kijk gemeente, dat is die vrede. Te midden van alle stormen van het leven. En dan heb je misschien zo ongeveer alles verloren. Dan zou de reden zijn om geheel en al ten onder te gaan in alle ellende. En dan is er toch iets voor buitenstaanders onbegrijpelijk. Het gaat het verstand te boven. Maar iets dat door al die ellende heen ziet en weet, het is goed. Het is goed met mijn ziel. Want Christus is mijn verlosser. En niets en niemand kan me uit zijn hand rukken. Wie dan de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk, wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Amen. Gemeente, laten wij nu onze gebeden voor de troon van de Heere brengen. We doen dat in drie gedeelten en zingen tussendoor uit Psalm 146. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, zo zingen we ons moed in. En dat op basis van uw woord, zoals we dat vanavond hebben mogen horen. Want wie gelovig op u ziet, die mag het zeker weten. U verlaat ons niet. Heer, wij danken u voor dat bevrijdende woord, om in geen ding bezorgd te zijn, maar om al onze verlangens, door bidden en smeken, met dankzegging bij u bekend te maken. En Heer, dat willen we dan ook doen, op deze biddagavond. Heer, als we mogen bidden voor gewas en arbeid. Heer, wij bidden u. Laat een erg goede oogsten mogen komen in het nieuwe seizoen. Dat er eten en drinken mag zijn. Dat we mogelijkheden van u ontvangen om te zorgen voor onszelf en voor onze huisgenoten, maar ook voor anderen, dichtbij en verder weg. Heer, wij willen u bidden of u de afwisseling van regen en zonneschijn wil laten plaatsvinden en de wisseling van de seizoenen. Heer, nu ook op dat terrein zoveel anders lijkt te worden door de klimaatverandering. Heer, wij bidden u of u wil zorgen en wil blijven zorgen. Ook in deze dingen hoeven we niet bezorgd te zijn als de heidenen. U heeft alles in uw hand. Heren, wij willen u bidden voor gebieden in deze wereld waar grote armoede is, waar ontwikkelingshulp gegeven wordt of nodig is. Wij bidden u, Heren, voor de diaconale zorg die we als gemeente mogen geven, ook wereldwijd en ook als namens de kerken gegeven mag worden, ook door deputaten diaconaat. Heren, wij willen u bidden voor de gebieden in oostelijk Afrika waar die sprinkhanenplaag voortwoedt. Heren, wilt u daar eten geven aan de mensen, dat er hulp mag komen en dat de plaag ook over mag gaan. Heren, wij bidden u voor onze overheden, voor burgemeester en wethouders van Veenendaal en van de omringende plaatsen. Wij bidden u voor hen die op provinciaal terrein of landelijk of Europees werkzaam zijn in regering en politiek en in de ambtenarij. Heren, wilt u in het bijzonder ook zijn met hen die vanuit hun geloof en vanuit uw woord daaraan invulling willen geven. Heren, zegent u hen met wijsheid, ook in de omgang met allerlei opvattingen en politieke meningen en oordelen die juist haaks kunnen staan op uw woord en wat u ons zegt. Heren, wij willen u bidden voor alle die getroffen zijn door het coronavirus dat de wereld overgaat en ook in ons eigen land gekomen is. Wij bidden u voor de zieken. Wij bidden u voor de nabestaanden van overledenen. En wij willen u ook bidden, Heren, voor alle die verplegen en verzorgen in ziekenhuizen. Heren, wij willen u bidden om bescherming voor hen en ook om genezing voor hen die ziek zijn. Heren, wilt u ook vrede en recht laten heersen in onze samenleving en ook in die van anderen? Wilt u vrede geven waar onrust en onvrede is? En Heren, wilt u ook zij met onze koninklijke familie, onze koning en koningin en hun gezin. Wij bidden u ook voor prinses Beatrix, bij het ouder worden en het klimmen van de jaren. Heren, wilt u allen die in hoogheid zijn gezeten, die verantwoordelijkheden dragen, daarin geven wat nodig is en hen omringen met uw zorg en leiding. Heren, wij willen u bidden voor de vluchtelingen die een heil zoeken in Europa of ook in andere gebieden en landen, omdat ze verdreven werden door de oorlog en de onrust. Heer, wij willen u bidden of u met mensen wil zijn die vermalen worden tussen de machtspolitiek van landen en dictators. Wilt u een oplossing geven, Heer, daarvoor? Voor de vluchtelingenkampen in Griekenland, in Italië en ook op andere plaatsen. Heer, wij willen u bidden of u wil zijn met de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp. Nu de rechtszaak is begonnen deze week en dat bij hen ook veel pijnlijke herinneringen wakker roept en weer verdriet geeft. Heer, wees u hen nabij. En wilt u overal waar onrecht is, gerechtigheid geven. En laat het onrecht toch niet het laatste woord hebben. Ja, Heere Jezus, we weten dat dat ook zo niet zal zijn. Want aan u is het laatste woord. U zult komen om te oordelen de levenden en de doden. Heere, wij willen u bidden voor het Midden-Oosten. Wat zo'n brandhaard is toch telkens weer. Van volkeren die tegen elkaar opstaan. Wij willen u bidden voor het volk Israël. Heer, wilt u vrede geven tussen Joden en Arabieren? En wilt u ook een doorbraak geven dat het evangelie van de Messias, van u Heer Jezus, daar ook de harten mag binnendringen van hen die nu verblind zijn? En wilt u ook Messias belijdende Joden zegenen in de verantwoordelijkheden die zij daarin zien en ook op zich nemen ten aanzien van hun volksgenoot. Heer, wij willen u bidden of u ons nabij wil zijn in alle vrijheid die wij kennen in ons land. Heer, een vrijheid die zo vaak ook vrije moraal predikt. Los van u zingt. Heer, wij willen u bidden. Wilt u paal en perk stellen aan het woeden van het kwaad? En wilt u geven, Heere, dat ook op medisch-ethisch terrein u zult zorgen in alle dingen? Heere, de zorgen die wij daarin hebben, willen we aan u bekendmaken. Wilt u regeren en alles in uw hand nemen? Heere, schenk ons zo uw trouwe zorg. U, de Almachtige, die het groot heelal heeft voortgebracht, neem zo heel deze wereld, heel onze planeet, die u als een schitterend huis hebt gemaakt voor ons mensen, als de kroon van uw schepping. Neem het genadig in uw hand. En wees ons, nietige en zondige mensen, dan nabij. Amen. Wij zingen nu Psalm 146, vers 4. Laten we bidden. Heere, wij bidden u om uw zegen in ons gemeentelijk leven. Heere, wilt u de kerkraad zegenen? Wilt u de commissie van beheer zegenen? De kosters, de hulpkosters, de organisten, leiding van verenigingen en ook de leden van die vereniging. En ieder die dienstbaar is in en aan de gemeente. Heer, op welke wijze dat ook is. In het schoonmaakwerk of in het onderhoud van het gebouw of van de tuin. Heer, wat het ook is. Wij bidden u of u ons uw zegen wil geven. En wilt u ook zijn, Heer, met het beroepingswerk. Als dat ook opnieuw ter hand genomen zal worden. Heer, wilt u een dienaar geven? Wilt u die aan de gemeente toevoegen? Opdat uw woord mag worden verkondigd. En opdat het pastoraat zijn plek mag krijgen. En opdat het kerkenraadswerk en het maken van beleid voortgang mag hebben. Heer, wij willen u bidden voor het werk onder ouderen in de gemeente. Voor het bezoekwerk dat dominee van de groep mag verrichten. Wij bidden u, Heer, voor de pastorale hulp die gegeven wordt door ouderlingen, door de predikant, maar ook door anderen in de gemeente. Wij bidden u voor het werk van de diakenen in het omzien en het praktisch hulpbetoon. Heer, wij bidden u voor het jongerenwerk en het jeugdwerk, voor de catechese en het catechese-team. Weest u ook met de belijdeniscategezanten als ze zich opmaken om in het openbaar belijdenis van hun geloof af te leggen, of wanneer ze zover ook nog niet zijn, maar daarnaartoe hopen te groeien, als dat het verlangen van hun hart is. Heere, wees hen nabij en wilt u hen ook laten zien wat uw bedoeling is. Wij dragen het jeugdpastoraat aan u op. Dat nu van start is gegaan, Heere, wilt u het zegenen, ook in deze opstartfase. Geef dat er vertrouwen mag groeien. Wij willen u bidden, Heere, voor de huwelijkstoerusting en toerusting rondom geloofsopvoeding. Heere, laat ook die plannen die er zijn, mogen werkelijkheid mogen worden. Heere, wij willen u bidden voor het werk in de poster. Wat is het bijzonder, Heere, dat we daar ook een plek hebben om uit te reiken naar hen die u niet kennen of die op een andere wijze samen moeten komen. Heere, wij willen u bidden voor het werk van dominee Peter Visser en zijn vrouw, voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn, voor de evangelisatie ouderlingen van onze gemeente en van de Vredeskerk. En ieder die daar ook inleidingen verzorgt. Heere, wilt u dat werk ook voortgang laten hebben? Wilt u het zegenen met uw Heilige Geest? Werk daardoorheen alstublieft. Heere, wij bidden u voor het werk van zendelingen, missionair werkers. En ieder die een taak heeft ontvangen in het buitenland om dienstbaar te zijn. We denken aan onze broeder Adeblaai, aan Annette van der Linden, aan Barbara de Mol. Ook anderen die op tijdelijke basis zich inzetten voor het welzijn van onze naasten in het buitenland. Heere, wij bidden u voor hen die zich inzetten voor stichtingen en instanties ook in ons eigen land, met het oog op het welzijn van onze naasten, ook hier in Veenendaal. Laat het werk mogen worden gezegend. Wij bidden u, Heere, voor ons kerkverband, voor onze klasses Amersfoort, voor de particuliere synode van het oosten, voor de landelijke synode die op dit moment ook nog bezig is. Wilt u wijsheid geven, Heere, en ook eenheid rondom schrift en belijdenis. U weet ook van de spanningen die er zijn, de verschillen die er zijn. Heere, wilt u de weg daarin wijzen? Wij willen u bidden, Heere, voor het werk van deputaatschappen. Zegent u ook onze theologische universiteit, de hoogleraren, de docenten en de studenten die daar een plek hebben. En wilt u ook werkers uitzenden in uw wijngaard, Heere, als de velden wit zijn om te oogsten. Wilt u dan werkers geven? Werkers van het laatste uur. Heere, wij willen u bidden voor andere kerken en christenen in Veenendaal en in de plaatsen waar we wonen. De plekken waar we komen. Heere, wilt u geestelijke herkenning geven en ook samenwerking. Daar waar we geroepen worden om schouder aan schouder te staan. Wij mogen u in het bijzonder ook bidden, Heere, voor dominee Ten Hove, voor de Vredeskerk en de kerkenraad van de Vredeskerk. Waarmee we ook die samenwerking hebben in het werk rondom de poster. Heere, zegent u ook onze emeritiepredikanten. Als ze vanwege leeftijd of vanwege gezondheidsredenen emeritaat hebben ontvangen. Heere, wij danken u wanneer ze van u nog de kracht ontvangen om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk, op welke wijze dat ook is. Maar wees u hen ook nabij, Heere, ook als dat misschien niet meer gaat of nog maar met moeite gaat. Zegent u hen. Heere, wij bidden u voor de kerkdiensten die gehouden worden in de Meent, in het Boveneind, voor de ouderen die daar wonen. Wij bidden u voor de diensten op de markt, voor onze broeders en zusters met een beperking. Heere, laat uw zegen erop mogen rusten. Zegent u zo onze gemeente. Wilt u groei en bloei geven, Heere, dat we al vaster mogen wortelen in u en in uw woord. En dat uw geest in de gemeente mag waaien. Schenk ons daarin ook werfkracht door uw geest. U die lust in waarheid hebt, wilt u uw waarheid ook onder ons doen wonen. Bouw uw kerk en gemeente op het woord van uw recht en genade. En open onze ogen, richt ons op uit onze ellende en laat zo het werk van uw hand voort mogen gaan. Amen. We zingen op Psalm 146, vers 6. Laten we bidden. Ja, Heer, en dan bidden we ook met het oog op onszelf. Voor ons werk, wat we mogen doen, betaald of als vrijwilliger. Als we dienstbaar mogen zijn in de maatschappij. Heer, zegent u ons daarin. Wij willen u bidden, Heer, voor akkerbouwers en boeren, voor vissers. Wees u met hen. Ook in tijden dat het soms moeilijk is, ook economisch gezien, voor deze beroepsgroepen. Heer, wij bidden u voor het werk in het bedrijfsleven, in de medische sector of in het onderwijs, bij de overheid. Waar we ook een plek van u ontvangen hebben. Heer, zegent u ons daar. Beschermt u ons tegen ongelukken. Wees u ons nabij. Heer, wij bidden u voor de scholieren, de kinderen op de basisschool, jongeren op de middelbare school. Als we een vervolgopleiding doen, wilt u wijsheid geven en kracht en doorzettingsvermogen. Wees u ook bij hen die dit jaar examen hopen te doen. Heere, zegent u hen dat hun werk vruchten mag dragen. Wij bidden u voor hulpverleners bij de politie, de brandweer, in het leger. Op welke plek ook, Heere. Mensen die soms ook extra risico lopen, wilt u hen nabij zijn. Heren, wij bidden u voor hen die door de week veel op de weg zitten, vanwege hun werk. Wilt u ze beschermen in het verkeer, de vrachtwagenchauffeurs, op welke wijze ook. Wees u nabij. Heren, wij bidden u voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. En ieder die daar ook werkzaam is. Heere, wilt u geven dat het wegwijzers mogen zijn naar u, Heere Jezus Christus, toe. Wij bidden u voor ouders in de opvoeding van kinderen, van pleegkinderen. Wij bidden u, Heere, voor wie werkeloos is. Voor arbeidsongeschikten. We danken u voor sociale voorzieningen. En wilt u ook werk geven aan wie daar naar uitziet. Wij bidden nu voor hen die gepensioneerd zijn. Geef dat ze tot zegen mogen zijn en blijven voor de mensen om hen heen. Heer, wij bidden nu voor hen die ziek zijn, lichamelijk, psychisch. Als we behandelingen ondergaan. Heer, wees in geen ding bezorgd, zo heeft u gezegd. We mogen alles bij u bekendmaken, telkens weer opnieuw. Laat dan ook in die dingen uw vrede ons hart en onze gedachten mogen bewaken. Heer, wilt u ook in het bijzonder zijn met broeder Gaasbeek van de Renendaal 132, bij wie een lymfoom werd gevonden in zijn maag, die daarvoor chemokuren en bestralingen moet ondergaan. Heer, wij willen u bidden of u bij hem wil zijn en wilt u geven dat hij zich ook van u afhankelijk mag weten. Heer, wij bidden u voor de kleine Nout IJsma, die afgelopen zondag nog gedoopt werd, maar vannacht plotseling met benauwdheidsklachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heer, we danken u dat het iets beter mag gaan. En wilt u geven, Heer, dat hij ook door u wordt vastgehouden. En weest u ook met zijn ouders en alle die om hem heen staan. Heer, denkt u aan ons in al onze noden. Alle verlangens die we hebben. En die voortkomen uit de nood van ons leven. Van welke aard het ook is. Als we ons eenzaam voelen. Als we in een gebroken situatie leven. Als er spanningen zijn in ons huwelijk. Als we ons zorgen maken, Heer, over dingen uit het verleden die we met ons mee moeten dragen. Die ons misschien wel zozeer beschadigd hebben. Wilt u dan heling en genezing schenken? Wilt u behandelingen zegenen als die worden ingezet? En weest u ook met ons als we ons zorgen maken over de toekomst? Als ouderen merken dat krachten afnemen en niet duidelijk is hoe dat verder zal kunnen en zal moeten. Heere, geeft u ons dan uw vrede. Laat die in ons mogen heersen. Heere, wij danken u voor de dienst die u ons zo gaf. En dat we met alles wat in ons is, bij u mogen komen. Heere, we danken u dat we met smeken en dankzegging al onze verlangens bij u kenbaar mogen maken. En wilt u dan met uw vrede ons zo gevangen nemen dat er geen ruimte meer is voor onrust, twijfel en zorgen die we alleen zouden moeten dragen. Heer, zo willen we tot u komen in ons gebed. Hoor naar ons. Aanvaard ons gebed. Niet op grond van wie wij zijn, Heer, hoe zou dat kunnen? Maar wilt u ons aanzien in uw genade, verdiend door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 146, daarvan het derde en ook het achtste vers, Psalm 146, vers 3 en 8 is onze slotzang. En straks bij de uitgang krijgt u gelegenheid, in verband met de coronamaatregelen, bij de uitgang krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, heilig, onbezorgd, en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.